To Luke chapter 10.
Als je nou je Bijbel opent bij Lucas hoofdstuk nummer 10.
Luke chapter 10 verse
38. Hoofdstuk 10 vers 38.
And I just want to talk a few moments about sitting at the Lord's feet and what that does to the spiritual atmosphere.
En ik wil het hebben over het zitten aan de voeten van de Heer en wat het doet in je geestelijke leven.
Atmosfeer.
You know, the cities of the earth need to have the spiritual atmosphere changed.
De steden van de aarde hebben het nodig dat de geestelijke atmosfeer veranderd wordt.
Even as I've been here for these last three or four days.
En zelfs mijn aanwezigheid dat ik hier ben geweest in de laatste 3-4 dagen.
As some of you know, I was born in Holland.
Sommigen van jullie weten dat ik geboren ben in Nederland.
I'm a passport carrying Dutch person.
Ik heb een Nederlands paspoort.
And I've got the I got the blue one and the purple one.
Dus ik heb een blauw en ik heb een paars paspoort.
And so I've, you know, been to Holland quite a bit.
Dus ik ben heel wat keren in Nederland geweest.
But this is my first time being specifically within this area.
Maar dit is de eerste keer dat ik heel specifiek in dit gebied hier ben.
And I found myself several times the last 3 or 4 days.
En de laatste 3-4 dagen ontdekte ik verschillende keren.
Forgetting where I was.
Dat ik vergat waar ik was.
And, you know, I knew I was in Holland.
En ik wist wel op zich mentaal dat ik in Nederland ben.
I mean, I knew I was in Amsterdam.
En ik wist dat ik in Amsterdam ben.
But I didn't know I was in Amsterdam.
Maar ik wist niet dat ik in Amsterdam was.
And about, you know, about 5 or 10 occasions.
En op 5 tot 10 verschillende gelegenheden.
I would feel the atmosphere in the city.
Voelde ik ineens de atmosfeer van deze stad.
And I would get confused.
En dat maakte me verward.
I'm going, why am I feeling this?
Waarom voel ik dit?
And then I would go, oh yeah.
En was het, oh ja, natuurlijk.
And so this happened about 5 or 10 times.
En dat is 5 tot 10 keer gebeurd.
In some real strong and surprising ways.
Op zelfs vrij behoorlijk sterke en verrassende manieren.
Now, and undoubtedly, I'm sure many of you have experienced the same.
En ik, zonder twijfel weten jullie waar ik het over heb. Hebben jullie dit ook wel eens ervaren?
But sometimes humans were like frogs.
Maar soms zijn mensen net als kikkers.
You know, when you put a frog in a pot of water.
Want als je een kikker stopt in een bak water.
And you start to turn on the water.
En je verwarmt het water.
The frog doesn't even realize it.
Dan heeft de kikker dat dus niet door.
Because the frog is a cold-blooded animal.
Want kikker is een koudbloedig dier.
And so its body temperature acclimates to the environment.
En het lichaamstemperatuur van de kikker die past zich aan de omgeving.
And I understand that. Now, if you take the full extent of that analogy.
En ik snap dat het zo werkt. En als je deze analogie helemaal doortrekt.
It doesn't apply to you.
Dan gaat het natuurlijk niet op voor jullie.
Because you're a righteous people.
Want jullie zijn een rechtvaardig volk.
You're not acclimating to the culture to become like it.
Want jullie passen je niet aan de cultuur om ook zo te worden.
But there is an aspect of where you do get acclimated to what's
maar
going on around.
Maar er is wel degelijk een aspect waarbij je gewend wordt eigenlijk aan het klimaat om je heen.
And in some sense you have to in order to be able to function.
En in een bepaalde mate moet dat ook wel, omdat je anders gewoon niet kunt functioneren.
And with that it is easy to forget that there's an atmosphere that needs to be changed.
Dus daarbij komt dus dat we soms makkelijk vergeten dat er een atmosfeer is om ons heen die veranderd moet worden.
That the mission can very easily become horizontal and we forget the vertical.
En daarbij kan de zending die we hebben zeg maar kan makkelijk horizontaal worden en we vergeten de verticale realiteit.
You know, Paul said that we do not wrestle against flesh and blood.
Paulus zei we strijden niet tegen vlees en bloed.
And so there's a battle that goes on the horizontal front and on the vertical front.
Dus er is een strijd aan de gang zowel in het horizontale als in het verticale front.
And God wants to change the atmosphere, the spiritual atmosphere of cities.
En God wil de geestelijke atmosfeer in steden veranderen.
You know, and one of the ways that he's going to do that is really it's through his people.
En een van de manieren waarop God dat wil doen is gewoon simpel door zijn volk, door zijn mensen.
Because in every city where the church is,
want in elke stad waar de kerk aanwezig is,
there is the temple of the Holy Spirit.
Daar is dus de tempel van de Heilige Geest aanwezig.
And the temple, as I mentioned a couple of days ago, was the connect point between heaven and earth.
En de tempel is, zoals ik ook een paar dagen terug gezegd heb, is het verbindingspunt tussen de hemel en de aarde.
And that was part of the purpose of the temple as we see it in the Old Testament.
En dat was ook deel van het doel van de tempel die we ook in het Oude Testament zagen.
And so you and I, even in this room, we are the connect point between heaven and earth.
En jullie en ik, zoals wij hier in deze ruimte zijn, wij zijn het verbindingspunt tussen de hemel en de aarde.
And then of course as individuals we are that as well. Our bodies are the temple of the Holy Spirit.
En wij als individuen zijn dat zelfs. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest.
That we become the conduit of God's presence and God's grace.
En wij worden als het ware de verbinding, zeg maar, van Gods genade en Gods aanwezigheid.
You know, Paul in 2 Corinthians chapter 2 verse 14.
In 2 Korinthe 2 vers 14.
He talks about that we are the fragrance of the knowledge of God.
Daar staat dat wij de geur van de kennis van de Heer zijn.
That wherever we go, there's a fragrance that we emanate the knowledge of God.
Dat waar we ook heen gaan, wij verspreiden de geur van de kennis van God.
And Paul is talking about this fragrance. He's talking about this fragrant perfume.
En Paulus spreekt hier over de geur, over een parfum.
That emanates from our lives and our words and from our being.
Die uit onze woorden en ons leven, uit ons wezen ademt.
And so here and so so the way that the Lord changes the spiritual atmosphere.
En de manier waarop God de geestelijke atmosfeer verandert
is by the release of the fragrance of the knowledge of God.
Is door het vrij laten komen van de geur van de kennis van God.
In the story of Mary and Martha.
En in het verhaal van Maria en Martha.
It's a familiar story.
Is een bekend verhaal.
And you know, and it's a story that sometimes gets misunderstood because people give Martha a hard time.
En het is een verhaal wat soms echt verkeerd begrepen wordt omdat mensen behoorlijk op Martha de nek zitten.
Martha's problem was not that she worked.
Want het probleem was niet dat Martha werk deed.
I mean, Jesus and the disciples had to eat.
Want Jezus en de discipelen moesten wel degelijk ook eten.
And so the problem was not that she worked.
Dus het probleem was niet dat zij werkte.
The problem was that she was distracted by her work.
Het probleem was dat zij door dat werk werd afgeleid.
And that she was working from a wrong paradigm.
En dat zij werkte vanuit een verkeerd uitgangspunt.
That caused her to be embittered to her sister when her sister was not working.
Waardoor ze verbitterd raakte tegenover haar zus die niet werkte.
And so there was a priority issue that was going on within Martha's heart.
Dus in Martha's hart was een strijd wat betreft prioriteiten.
He didn't say Martha, 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 you work too hard.
Jezus zei niet Martha, Martha, je werkt te hard.
He says Martha, Martha, you are worried and troubled by many things.
Maar hij zei Martha, Martha, je maakt je bezorgd en je bent helemaal vol van heel veel verschillende dingen.
You are distracted.
Je bent afgeleid.
And what you're distracted from is the very thing that Mary is doing right now.
En hetgeen waarvan ze afgeleid was, is datgene wat Maria op dat moment wel aan doen was.
And Jesus says one thing is needed.
En Jezus zegt dan vervolgens er is één ding nodig.
And Mary has chosen the good part.
En Maria heeft het juiste deel gekozen.
He didn't say it's the only thing.
Jezus zei daar niet het enige.
In fact, later on he says it is that which cannot be taken away from her.
En dan zegt Jezus later, want dit is het wat niet van haar afgenomen zal worden.
A part of anxiety is rooted in us working for things that can't be taken away from us.
En een van de onderdelen van bezorgdheid is dat we werken voor dingen die van ons afgenomen
kunnen
worden.
If we first work for money, then we are going to live anxious lives.
Want als we eerst werken voor bijvoorbeeld geld, dan zullen we inderdaad bezorgd leven leven.
Yeah, because 45% of taxes is a lot of money.
Want als er 45% belasting wordt ingehouden, dan is dat veel geld.
You know, try to make it applicable here. You know, try to make it applicable to you guys.
Probeer het een beetje voor jullie toe te passen.
And okay. Okay. You know, don't make me go a forerunner on you guys.
Ik wil niet een best bereider voor jullie zijn, hoor.
You know, because John the Baptist, you know, he told the people.
Johannes de Doper, die vertelde de mensen.
That a sign of repentance is not complaining about your salary.
Dat een teken van echte bekering is dat je niet klaagt over je loon.
Oké.
Dus.
Yeah, he says, okay. Adore. Please move on. We got you. We hurt you the first time. Oh, man. You know, I woke up this morning thinking.
Vanmorgen werd ik wakker met deze gedachte.
And I was like, what would my life be like?
Hoe zou mijn leven eruit zien?
And what would the life of those around me be like?
En hoe zouden het leven van de mensen om mij heen eruit hebben gezien?
If we truly obeyed the Bible without excuses.
Als we echt zonder excuses te maken de Bijbel gewoon zouden gehoorzamen.
So Jesus says that the thing that Mary has chosen, no one can take that away from her.
En Jezus zegt dus datgene wat Maria gekozen heeft, dat zal niemand van haar af kunnen nemen.
In other words, the dynamic that takes place in our interaction with the Lord is between us and him. No one can take it away from us.
En met andere woorden, de dynamiek die plaatsvindt in onze intimiteit met de Heer, dat is iets wat niemand van ons weg kan halen.
You can work really hard for fame and someone can steal your fame.
Je kan heel hard werken om beroemd te worden, maar iemand kan dat in wezen zo van je wegnemen.
You can work really hard to gain a position and someone can take away your position.
Je kan hard werken om een bepaalde positie te bereiken, maar iemand kan die positie zo van je wegnemen.
You can work real hard to get the biggest ministry in the world.
Je kan keihard werken om de grootste bediening ter wereld te hebben.
And you end up losing the biggest ministry in the world.
En het kan zijn dat je de grootste bediening van de wereld gewoon verliest.
And so anytime we labor for the things that are secondary, it is the recipe for anxiety.
Dus altijd als we hard werken voor dingen die eigenlijk op de tweede plaats moeten komen, dan is dat eigenlijk het recept voor bezorgdheid.
And so that's what Jesus is talking about. He's talking about the first place realities.
En dat is waar Jezus over spreekt hier. Het gaat om de plek van wat als eerste moet zijn.
And it is the one thing that's needed.
En het is namelijk dat ene wat nodig is.
And what Mary did was she was sitting at the Lord's feet.
En wat Maria daar deed, was ze zat aan de voeten van Jezus.
And what she's doing there, she was hearing his word.
En wat deed ze daar? Ze luisterde naar zijn woord.
And as we mentioned a couple of days ago, when Jesus talks about, or when the Bible talks about one thing, it's talking about the top priority.
En als we, wat we dus een paar dagen geleden ook al zagen, dat is dat als de Bijbel spreekt over één ding, dan bedoelt de Bijbel de topprioriteit, het bovenste.
It's the plumb line.
Het is de loodlijn.
It is all of our time, energy and money goes to that first.
Het betekent dat al onze tijd, energie en geld als eerste daar naartoe gaat.
Now. One of the things that people say about living this kind of life.
En een van de dingen die mensen zeggen over zo'n soort leven, deze levensstijl.
And the charge that people receive.
And
the accusation or the
charge. En de beschuldiging die mensen daarbij vaak krijgen.
Is what about evangelism?
Is dat mensen dan zeggen, ja, maar je moet toch ook evangeliseren?
Or what about revival?
En hoe, wat doe je dan met opwekking?
Or what about missions?
En hoe zit het met zending dan?
And what is interesting about that,
maar het interessante daarvan is,
is that here is this young girl named Mary of Bethany.
Hier hebben we deze jonge vrouw, Maria van Bethanië.
And every time you see her with Jesus every time.
En elke keer als je haar bij Jezus ziet,
she's at his feet.
Dan is ze aan zijn voeten.
Every time.
Elke keer.
And Jesus said this of her.
En Jezus zegt dit over haar.
He said that wherever the gospel is preached,
waar het evangelie ook gepredikt wordt,
she will be remembered.
Aan zij zal herinnerd worden.
She was not an apostle.
Zij was geen apostel.
She didn't plant churches.
Zij is geen kerkplanter geweest.
She didn't have large crusades.
Zij heeft geen grote campagnes gehouden.
She didn't even have a marybethany.com.
Ze had zelfs geen website, marybethany.com.
And Jesus says, whatever this woman is doing, it will be told in the whole world.
Maar Jezus zei, wat deze vrouw gedaan heeft, dat zal verteld worden in de hele wereld.
At one point, she was pouring out this this alabaster, this spikenard at the Lord's feet.
En op een zeker moment goot zij een flesje parfum uit over de voeten van Jezus.
You know, and it's believed that it was a year's wages worth.
En men is het erover eens dat dat ongeveer een jaarsalaris waard was wat ze daar gebruikten.
You know, 30.000 euros probably.
Zeg maar 30.000 euro.
That's a lot of money.
Dat is een heleboel geld, toch?
And she takes this perfume and she just throws it at Jesus' feet.
En ze neemt deze parfum en ze giet het gewoon helemaal uit over Jezus' voeten.
And the disciples look at her and they go, what a waste.
En de discipelen kijken daarnaar en zeggen, wat een verspilling.
They said she could have sold that and could have given that to the poor.
Dat had ze kunnen verkopen en voor de armen kunnen zorgen daarmee.
In other words, she could have used all this money and done a work of justice with it.
Want ze had het geld kunnen gebruiken, met andere woorden, om een werk van gerechtigheid te doen.
And here the king of justice.
En hier is dus de koning van het recht, van gerechtigheid.
Says leave her alone.
En die zegt, laat haar gaan, laat haar het gewoon doen.
He goes, the poor you always have with you.
Want de armen die zullen er altijd wel zijn.
And that's a kind of a perplexing verse.
Dat is enigszins verbouwererend vers.
Because of course Jesus cares about the poor.
Want Jezus heeft wel degelijk zorg voor de armen.
He is anointed to preach the gospel to the poor.
Hij is gezalfd om het evangelie te brengen aan de armen.
So what is he saying?
Dus wat zegt hij hier eigenlijk?
Well, here's what I think he's saying.
Nou, dit is wat ik denk dat hij zegt.
He says more than your money.
Hij zegt meer dan jouw geld.
The poor need you to carry my presence.
Hebben de armen het nodig dat je mijn aanwezigheid draagt?
Because that's what brings about the necessary change.
Want dat zal de echt benodigde verandering brengen.
That's what brings the lasting change.
Want dat zal verandering brengen die blijft.
Notice there's plenty of verses that say give money to the poor.
Want er zijn genoeg versen in de Bijbel die zeggen dat je geld moet geven aan de armen.
So he's not saying don't give money to the poor.
Dus hij zegt hier niet dat je niet aan de armen moet
he's
geven.
He's not saying don't use money to take care of issues of justice.
Dus hij zegt ook niet, gebruik je geld niet om werken van gerechtigheid te doen.
He's just saying there is something greater than money than what is needed to do the works of justice.
Maar hij zegt, er is iets wat belangrijker nog is als geld, dat nodig is om echt werken van gerechtigheid te doen.
It is men and women who sit at my feet.
Dat zijn namelijk mannen en vrouwen die aan mijn voeten zitten.
And who carry my presence into the dark regions of the world.
En die mijn aanwezigheid dragen de duisternis in de wereld in.
To be carriers of the presence of God.
En dragers van de aanwezigheid van God zijn.
Not just good workers with a good message.
En niet alleen maar werkers met een goede boodschap zijn.
But actually people who carry the fragrance of Jesus Christ on their bodies and
maar
their
dat
lives.
Je werkelijk mensen bent die de aanwezigheid, de geur van Christus dragen in hun leven.
And that happens by sitting at his feet.
En dat gebeurt door te zitten aan Jezus' voeten.
It happens by choosing the one thing.
En dat gebeurt door te kiezen voor dat ene ding.
Now, the one thing doesn't mean you have to quit your job.
En dat ene ding betekent dus niet dat je je baan moet opzeggen.
Some may, but that's not what it means.
Sommigen moeten dat misschien wel, maar dat is niet wat dit vers betekent.
King David was a one thing guy and he was a king.
Want koning David was een man van één ding, maar hij was ondertussen ook de koning.
You know, Mary was living the easy life a little bit.
Maria had misschien een iets makkelijker leven.
But Paul was a one thing guy as well, and he was an apostle.
Maar Paulus was ook een man van één ding, en hij was een apostel.
And he was very busy.
En hij was behoorlijk druk.
You know, making tents, casting out devils.
Tenten maken, demonen uitdrijven.
Writing books.
Boeken schrijven.
Standing, going to court.
voor de rechter gesleept worden.
He had a busy life.
Had echt een druk leven.
Anyway, swimming out in the ocean 24 hours.
24 uur lang in de oceaan zwemmen.
You know, and so Paul had a rough life.
Paulus had echt een pittig leven.
He really did.
Echt hoor.
He was like, in America you have the Energizer Bunny, you know.
In Amerika had hij in die reclame van Duracell kunnen meedoen.
And Paul was like the Energizer Bunny.
Hij was echt als die konijntje met die maar blijft gaan.
Going and going. You know, that man was unstoppable.
Deze man was echt niet te stoppen. Die ging maar door.
And one of the reasons why he was unstoppable was because he was a man of one thing.
En een van de redenen dat hij niet te stoppen was, was omdat hij een man was van één ding.
He says in Colossians 1:29.
In Colossense 1 vers 21 zegt hij.
He said that he was laboring according to an anointing that was inside of him.
Hij was aan het werk als eigenlijk op grond van of als gevolg van een zalving die aan het werk was in zijn binnenste.
That the anointing that Christ in him, verse 1:27.
De zalving van Christus in hem, Colossenzen 1 vers 27.
Was the power by which he was working, Colossians 1:29.
Dat was de kracht waardoor hij werkte in Colossenzen 1 vers 29.
And this anointing, this presence is cultivated by being before the Lord.
En die zalving die wordt gecultiveerd, die neemt toe door het zijn in aanwezigheid van de Heer.
In talking to him.
En met hem te praten.
But whether you are a king,
maar of je dus nou een koning bent,
or a missionary,
of een zendeling,
the choosing of this focus will be perceived as a waste by others.
Maar het kiezen van deze focus zal door anderen altijd als verspilling gezien worden.
Because when King David sat before the Lord,
want als koning David voor de Heer zat,
that was time he could not use to quote advance his kingdom.
Dat was dan namelijk tijd waarin hij tussen aanhalingstekens het koninkrijk niet kon laten groeien.
And so undoubtedly his friends, his family, his colleagues.
En zonder twijfel zeiden zijn vrienden en familie en collega's.
We're looking at him going, David, why are you wasting your time doing this? You could be doing that.
Zeiden ze tegen hem van, joh David, waarom verspil je tijd aan deze dingen? Waarom ben je niet met al die andere dingen bezig?
30.000 euro is a lot of money.
30.000 euro is veel geld.
And that's what Mary wasted.
En dat is wat Maria verspeelde.
And that's very risky.
En dat is een risico nemen.
You know, because it is clear that she's a young girl.
Want het is duidelijk dat zij nog een heel jong meisje was.
Single.
Ze was alleenstaand.
And more than likely, because it was an inheritance, more than likely they had no parents.
En omdat ze blijkbaar dit georven had, had ze waarschijnlijk geen ouders meer.
And so this was something that she could have used to take care of her future.
En dit is iets wat ze had kunnen gebruiken om voor haar toekomst te zorgen.
And yet she took the risk and she wasted it at the Lord's feet.
En toch nam ze dit risico en ze verspeelde het over de voeten van Jezus.
And the Lord said, no, she's chosen the better part. I'm going to tell her story in the whole world.
Maar de Heer zegt, zij heeft het goede deel gekozen en haar verhaal zal over de hele wereld verteld worden.
A couple of things about Mary Bethany and how it relates to our lives.
Nog een paar dingen uit het leven van Maria van Bethanië.
Firstly, in John chapter 12.
Ten eerste Johannes hoofdstuk 12.
You see her at the Lord's feet again.
Dan zie je haar opnieuw aan de voeten van de Heer.
And while she's at the Lord's feet, she breaks the spikenard.
En terwijl ze aan de voeten van de Heer is, breekt ze dat flesje met zalfolie.
And it says that when she did this, it said that the whole house was filled with fragrance.
En dan staat er dat terwijl ze dat deed, dat het hele huis gevuld werd met de geur van die.
And that's what happens when we sit at the Lord's feet.
En dat is wat er gebeurt als wij zitten aan de voeten van de Heer.
Our internal atmosphere changes.
Onze interne atmosfeer verandert.
The atmosphere where we're at changes.
De atmosfeer van de plek waar we zijn verandert.
And that atmosphere over a while begins to actually change the atmosphere of the geographical area in which you're in.
En na verloop van tijd verandert die atmosfeer die hier veranderd is, verandert de atmosfeer helemaal om je heen in het gebied waar je bent.
Just simply adoring and worshiping Jesus.
Dus door simpelweg gewoon Jezus lief te hebben en hem te aanbidden.
Simply drawing near to him.
Simpelweg gewoon dichter en dichter bij hem komen.
Without, you know, shouting and foaming out the mouth.
En ik heb het niet over geschreeuw en schuimbekken en whatever.
Just simply our hearts connecting with Jesus.
Gewoon simpelweg je hart met hem verbinden.
It changes the spiritual atmosphere.
Dat verandert de geestelijke atmosfeer.
We saw this with King David.
En we zagen dat ook bij koning David.
Where King Saul was oppressed by a demon.
Toen koning Saul werd onderdrukt door een demon.
They would get this boy.
Dan riepen ze dat jochie erbij.
Who had lived a life of really worshiping God.
Die toen al een leven leefde van God aanbidden.
And he would just begin to play his harp.
En hij begon gewoon op zijn harp te spelen.
And the evil spirit would lift.
En de boze geest zou gewoon vertrekken.
Because there was a spiritual atmosphere that changed.
Omdat de geestelijke atmosfeer veranderde.
The prophet Elijah.
De profeet Elisa.
He was asked to prophesy over a king.
Werd gevraagd om te profeteren over een koning.
And the prophet said, hey, bring me a musician.
En toen zei de profeet, hey, laat er een muzikant komen.
Let's get some worship going in the atmosphere.
Zeg maar even, laat gewoon een stuk wat aanbidding zijn in de atmosfeer hier.
And it says that the hand of the Lord came on him and he spoke the word of the
en
Lord.
En dan staat er dat de hand van de Heer op hem kwam en dat hij het woord van de Heer kon brengen.
And so when you and I sit before the Lord and sit at his feet, we change the atmosphere.
Dus als jij en ik zitten aan de voeten van de Heer, dan veranderen we de atmosfeer om ons heen.
You are spending, you know, 4 hours every morning just to be before the Lord.
Dus als jij elke morgen 4 uur gewoon doorbrengt om te zijn in Gods aanwezigheid.
And there was more going on there than you even realize.
En dan is daar veel meer gebeurd dan wat jij misschien beseft.
The prophet Daniel.
De profeet Daniel.
He was fasting for 21 days.
Die vastte op een gegeven moment voor 21 dagen.
And at the 21 day mark, the angel Gabriel appeared to him.
En op de 21ste dag verscheen de engel Gabriel aan hem.
And he says, Daniel, I have come because of your words.
En deze engel zei, Gabriel zei, ik ben gekomen vanwege jouw woorden.
He says, since the day you set your heart to understand, he goes, I was sent.
Vanaf de dag dat jij je hart erop hebt gezet om te begrijpen, ben ik gestuurd.
Now I can imagine Daniel going, well, what took you so long?
En ik kan me voorstellen dat Daniel dacht van, wat heeft het zo lang geduurd dan?
I mean, I thought angels could appear and disappear.
Ik dacht dat engelen zo ter plekke konden verschijnen
It took you 21 days to come to me.
Heb je er 21 dagen voor nodig gehad om bij mij te komen?
And Gabriel goes, well, I had a little trouble.
Nou, Gabriel, ik had wat problemen onderweg.
He goes, what?
Wat dan?
He goes, well, and the prince of Persia came and opposed me.
Nou, de prins van Perzië die kwam tegen mij op en die weerstond mij.
And so I had to get some help.
En ik had wat hulp nodig.
And Daniel goes, well, what you do?
Wat deed je dan, zei Daniel?
He goes, oh, my brother Mike, he came and helped out.
Mijn broer Mike en Michael die kwam en die hielp me.
And that even took some time.
En zelfs dat kostte wat tijd.
And so what is happening is that here Daniel doesn't realize that his prayer and his fasting initiated something.
Dus wat je hier ziet is dat Daniel niet eens realiseerde dat zijn gebed en zijn vasten dingen initieerden en losmaakten.
It moved angels and it moved demons.
Het bewoog engelen en demonen.
And undoubtedly he didn't know that was going on for 21 days.
Zonder twijfel had hij geen idee dat 21 dagen lang aan het gebeuren was.
Until there was a breakthrough.
Tot de doorbraak kwam.
And so the angel says, hey, look, I was opposed by the prince of Persia.
Dus Gabriel die zegt, ik werd weerstaan door de prins van Perzië.
Michael came and helped me out.
Michael is gekomen en heeft me eruit geholpen.
And then he says something very interesting. He says, I gotta go.
Maar dan zegt hij iets interessants. Hij zegt, ik moet ook weer gaan.
But now I gotta go up against the prince of Greece.
Maar nu moet ik gaan strijden tegen de heerser van Griekenland.
And the implication is that he's gonna break through there as well.
En de implicatie daarvan is dat hij ook daar een doorbraak zal hebben.
That has got to be one of the most profound stories.
Dat moet een van de meest bijzondere verhalen geweest.
Because in essence, what happened with Daniel's prayer life for those 21 days?
Want wat er dus in wezen gebeurde in dat gebedsleven van die 21 dagen van Daniel,
is that it resulted in the collapse of the Babylonian Empire.
Is dat het zorgde voor het instorten van het Babylonische Rijk.
The rise of the Persian Empire.
Het opheffen van het Griek van het de
Persian,
van het Perzische Rijk.
The collapse of the Persian Empire,
het instorten van het Perzische
the
Rijk.
Rise of the Greek,
het oprichten van het Griekse Rijk.
And the demise of the Greek Empire.
En ook zelfs weer de neergang van het Griekse
That's
Rijk.
What that story is telling us.
Dat is wat dit verhaal ons vertelt.
Here this old Jewish prophet in his 80s.
Er is een oude Joodse profeet in de 80 ergens.
Gave himself to fasting and prayer and he shifted human history.
Die zich gaf aan vasten en gebed en hij veranderde de geschiedenis.
As a member of the old covenant, by the way.
En dat is gewoon iemand onder het oude verbond. Trouwens.
And so what does that say about the authority that we have to shift human history?
Dus wat moet dit zeggen over de autoriteit die wij hebben om de geschiedenis te veranderen?
But the real point is that he shifted the spiritual atmosphere in his generation.
Maar het punt wat ik wil maken is dat hij de geestelijke atmosfeer in zijn generatie veranderde.
And the presence of God and the purposes of God would go forth.
En de aanwezigheid en de bedoeling van God brak door.
And so sitting at the Lord's feet.
Dus het zitten aan de voeten van de Heer.
It changes the atmosphere.
Dat verandert de atmosfeer.
It moves angels, it moves demons.
Het beweegt engelen en demonen.
And it's costly. It will cost us.
Maar het kost ook veel. Het kost ons.
Regardless what our walk of life is, it will cost us.
Wat voor een levensweg wij ook hebben, het zal iets kosten.
Because it requires a reprioritizing of our lives.
Want het vraagt van ons dat we onze prioriteiten opnieuw ordenen.
The next thing we find out about Mary of Bethany.
En het volgende wat we dan zien van Maria van Bethanië.
Is she in John chapter 11?
In Johannes 11.
Jesus is in, hanging out with his crew.
En Jezus die hangt, heeft wat tijd met zijn mensen.
And Jesus says, hey, and Lazarus is sick.
En er komt iemand die zegt, hey, Lazarus is ziek.
You know, I would like, so what, let's go.
En mijn you idee know? Zou zijn van, nou, kom op dan. Dan gaan we.
And the next thing the Lord says, Lazarus is dead.
En dan het volgende is de bericht, Lazarus is dood.
And I imagine the apostles going.
Ik kan me zo voorstellen dat de apostelen dachten van, ja, oké, dus.
So are we gonna go?
Gaan we dan nu?
No.
Nee, nog niet.
I'm just gonna wait a couple days.
Ik wacht nog een paar dagen.
That is such an interesting story.
Dit is al zo'n interessant verhaal.
It's troubling on so many fronts.
Het is een beetje verontrustend zelfs op verschillende fronten.
But it's the way he rolls, you know.
Maar dit is de manier waarop Jezus heerst.
And he goes, okay, well, good, it's time to go.
En op een gegeven moment zegt hij, oké, nu is het tijd, nu gaan we.
And we know the story. Lazarus was already 4 days.
En we kennen het verhaal. Want Lazarus was op dat moment al 4 dagen begraven.
Smelly and everything.
Dus het begint al te stinken en alles.
And so Jesus is walking to Bethany.
Dus Jezus is onderweg naar Bethanië.
And in John chapter 11 verse 5 it says that Jesus loved Jesus loved Lazarus, Mary and Martha.
En in Johannes 11 vers 5 staat er dan dat Jezus Maria, Martha en Lazarus lief had.
And so the issue what's about to happen has nothing to do with love.
Dus wat hier gebeurt in dit verhaal heeft sowieso niet met liefde te maken.
And so Jesus is walking and then Martha hears about Jesus coming.
En Jezus is dus onderweg en dan hoort Martha dat Jezus eraan komt.
And she runs to Jesus.
En ze rent naar Jezus.
And she says, Lord, if you would have been here, my brother would not have died.
En dan zegt ze, Heer, als u hier was geweest, was mijn broer niet dood gegaan.
And Jesus goes, well, I'm the resurrection and the life.
En dan zegt Jezus, nou ja, ik ben de opstanding en het leven.
He who believes in me, though he dies, he will live.
En wie in mij gelooft, ook al sterft hij, dan zal die toch leven.
And she goes, I know, Lord, I know that he will rise with me at the he will rise at the end.
En dan zegt Martha, ja, dat weet ik, Heer. Ik weet dat aan het eind dat hij weer op zal staan. Dat iedereen opstaat.
It's an interesting story.
En het is een heel interessant verhaal.
Because Martha brings a prayer to Jesus.
Want Martha brengt dus een gebed aan Jezus.
And he answers her with a prophecy and a theological dissertation.
En hij antwoordt haar met een profetie en met een leerstelling over wie hij is.
And so Martha leaves the presence of the Lord.
Dus Martha gaat weer weg uit de aanwezigheid van
God. I love this. She goes. Remember I told you I talked to the Bible yesterday?
En ik hou hiervan. Ik heb gisteren toch gezegd dat ik zo'n beetje praat met de Bijbel.
She runs to find Mary.
Want wat ze doet, ze rent weg om Maria te vinden.
And she says, hey, Jesus is looking for you.
En dan zegt ze, hey, Jezus zoekt naar jou.
And I went, he never said that.
En mijn gedachte is, dat heeft hij toch niet gezegd.
And so she fib.
She? What?
She fib.
I don't know what that is. Ja? Oh, okay.
Small lie.
Ze had een klein little leugentje.
Lie. Yeah, klein. Wit leugentje. And so she told a fib. And Mary goes, oh, really?
Dus ze vertelt een klein
and
leugentje.
She
en Maria
runs.
Zegt, ja. En ze rent naar Jezus.
And she runs. And the first thing she does.
En ze rent. En het eerste wat ze dan doet.
What does she do?
Wat deed ze?
She falls at his feet.
Ze valt aan zijn voeten
first
inderdaad.
First thing she does. Dat is wat ze doet. It's the first thing she does.
Het eerste wat ze deed.
Because that's what she does every time she is with the Lord. She comes to his feet.
Want dat is wat ze steeds doet als ze bij de Heer komt. Ze komt bij zijn voeten, ze knielt bij zijn voeten.
And what's remarkable about that story is she prays the exact same prayer as her sister Martha did.
En wat zo wonderlijk is aan dit verhaal is dat zij exact hetzelfde gebed bidt als wat haar zus Martha bad.
She says, Lord, if you would have been here.
Want ze zegt, Heer, als u hier was geweest.
My brother would not have died.
Dan was mijn broer niet gestorven.
And Jesus goes, where is his body?
En Jezus reageert, waar is zijn lichaam?
A totally different response.
Een volkomen andere reactie.
The sincere but distracted believer got a prophecy and a theological dissertation.
De oprechte maar afgeleide gelovige die krijgt een profetie en een stuk leerstelling.
But the sincere a worshipper of God moved the heart of Jesus Christ.
Maar de oprechte aanbidder die beweegt het hart van Jezus.
He goes, where's his body?
En hij zegt, waar is het lichaam?
And you know the story, and he goes to the tomb.
En je kent het verhaal, want hij gaat naar het graf toe.
And the people are weeping.
En de mensen zijn allemaal aan het huilen.
And it says that Jesus was moved in his spirit and he wept.
En dan staat er dat Jezus bewogen was in zijn binnenste en hij huilde.
That woman moved Jesus Christ to tears.
Deze vrouw bewoog Jezus zelfs tot tranen toe.
And he removes the stone.
En de steen wordt weggehaald.
And he says, Lazarus, come forth.
En hij zegt, Lazarus, kom naar buiten.
And like one preacher said, he had to say Lazarus.
En ik ken een prediker die zei, hij moest wel Lazarus zeggen.
Because if he just said, come forth, they all would have come out, you know.
Want als hij had gezegd, kom naar buiten, dan waren ze allemaal naar buiten.
He's like, no, everyone back, I just want you right there, you come out.
Dus ze zei, nee, iedereen blijft, alleen jij moet eruit komen.
And so yeah, Jesus had tremendous restraint in his power.
Jezus had zo'n beheersing over de kracht die eigenlijk in hem was.
You know, because one day he will so come forth and all the dead will come out of the ground.
Want
you know?
Er komt een dag dat hij zegt, kom naar buiten en dan zullen alle doden opgewekt worden.
And so he has to be very specific.
Dus hij moest hier heel specifiek
Lazarus
zijn.
Lazarus of Bethany, brother of Mary and Martha.
Lazarus van Bethania, broer van Maria en Martha.
Now what a story. He's
wat
come forth. He'd been dead for 4 days.
En hij zegt, kom naar buiten, terwijl hij dood was geweest voor 4 dagen.
And here he comes out of the tomb.
En hier komt Lazarus naar buiten uit het graf.
And so what we see there, not bad for someone who sits at the Lord's feet all the time.
En wat we hier dus zien, dat is niet slecht voor iemand die alleen maar de hele tijd aan Jezus' voeten zit.
She actually moved in apostolic power that resulted in the raising of the dead.
Want ze wandelde in wezen in apostolische kracht die zorgde dat er doden opgewekt werden.
And so this thing of being a Mary of Bethany or walking in that spirit is a very serious matter.
Dus deze realiteit van het zijn van een Maria van Bethanië en het wandelen hierin is iets heel serieus.
But there's something very specific on my heart that I want to share with you today.
Maar er is iets heel specifieks ook op mijn hart wat ik vanmiddag met jullie wil delen.
This is not that.
En dat was niet dit.
I just was walking with Robin through the red light district.
Ik wandelde met Robin door door de rosse buurt heen.
And oh, oh so sad.
Sorry?
Oh so sad.
En ik voelde me verdrietig.
And I imagine the Lord is sad too.
En ik kan me voorstellen dat de Heer ook verdriet heeft hierover.
And I started thinking.
En ik begon te denken.
I thought, you know what? You like prostitutes.
En ik besef, de Heer, u houdt ook van prostituees.
He really likes prostitutes.
U houdt van prostituees.
I mean, it seems like he's hanging out with them a whole bunch in the Bible.
Ik bedoel, kijk maar in de Bijbel. Hij trekt de hele tijd met ze op, lijkt wel.
He likes hanging out with women of ill repute and restoring dignity.
Hij houdt ervan om op te trekken met vrouwen met een slechte reputatie en om hun waardigheid te herstellen.
And as I mentioned earlier, this is my first time being, you know, like I said, the first time being in Amsterdam.
En zoals ik al eerder zei, dit was eigenlijk voor de eerste keer dat ik hier in Amsterdam zo was.
I'm almost 40 years old. This is a true story. I've never in my life recognized the smell of marijuana until today.
En het is echt eerlijk waar. Ik heb nog nooit in mijn 40 jaar nog nooit de geur van marihuana eerder geroken.
I've had people say, hey, that's marijuana. I'm like, it is.
Wel eens gehad dat iemand zei, hey, ik ruik marihuana. En dat ik dacht, oh, is dat zo?
And today was the first time.
Maar vandaag was de eerste keer.
Today is an interesting day.
Dus het was een hele interessante dag.
And I've heard a lot about the red light district.
En ik heb veel gehoord over de rosse buurt.
Never been to it.
Nooit daar geweest.
It's a global reputation.
En er is zelfs een wereldwijde reputatie van deze rosse buurt.
But I started thinking, what if we change the reputation?
En ik begon te denken, wat als we deze reputatie kunnen veranderen?
And can we change the reputation?
Kunnen wij deze reputatie veranderen?
And I started thinking, you know what? Mary of Bethany. Having a Mary of Bethany culture really would change her reputation.
En toen besefte ik, als wij een cultuur van Maria van Bethanië zouden hebben, dan zou de reputatie veranderen.
Because in Luke chapter 7,
want in Lucas hoofdstuk 7,
we find another woman.
Vinden we een andere vrouw.
And she was of ill repute as well.
En zij had ook een slechte reputatie.
And she does the same thing that Mary Bethany does.
En zij doet precies hetzelfde wat Maria van Bethanië deed.
Yeah. You know what would happen if there was a Mary of Bethany culture in Amsterdam?
Wat zou er gebeuren als er een cultuur van Maria van Bethanië zou zijn in deze stad in Amsterdam?
That when these women find Christ,
dat als deze vrouwen Christus vinden,
there's a place they can come to do what the woman did in Luke chapter 7.
Dat ze een plek vinden waar ze kunnen doen wat die vrouw in Lucas 7 ook deed.
That would be amazing.
Dat zou toch geweldig zijn.
Former prostitutes coming at Jesus' feet.
Voormalige prostituees die komen aan de voeten van Jezus.
And knowing that they have been forgiven much.
Wetend dat ze veel vergeven zijn.
And therefore they love much.
En dat ze daarom ook hem veel lief hebben.
They love people much.
Ze houden veel van mensen.
They love God much.
Ze houden veel van God.
In Luke chapter 8.
En Lucas 8.
You see a group of women.
Daar zie je een groep vrouwen.
And Jesus had freed them by the power of the Spirit.
En Jezus heeft ze door de kracht van de Heilige Geest bevrijd.
And one of them in particular was Mary Magdalene.
En één in het bijzonder was Maria van Magdalena.
She used to have a little extra company with her.
En die had gebruikelijk wat extra gezelschap altijd.
It said that seven devils got driven out of her.
Want er staat dat er zeven duivels uit haar weg waren gejaagd.
And these women were serving Jesus' ministry.
En deze vrouwen dienden de bediening van Jezus.
They were giving of their time, of their money.
Ze gaven van hun tijd en van hun geld.
Given to service of community, so to speak.
Ze gaven zich ook aan gewoon dienst voor de maatschappij. Voor de gemeenschap.
I mean, what if the reputation of this little area changes?
Wat als de reputatie van dit gebiedje hier verandert?
That it be the city that is known for the fragrance of Jesus.
Dat het een stad wordt die bekend staat om de geur van Christus.
Yeah, I don't have much more to say.
Ik heb eigenlijk niet heel veel meer te zeggen.
Except for to say that thank you for what you're doing here.
Dan alleen dit, dankjewel voor wat jullie hier doen.
But to help you understand that what you're doing is a whole lot more significant than you.
Maar als je meer begrijpt van wat je eigenlijk aan het doen bent, dan helpt dat echt meer dan je misschien beseft.
And to hear the voice of the Lord.
En het horen van de stem van de Heer.
Saying about you to others.
Die over jou tegen anderen zegt.
Leave them alone.
Laat ze met rust.
Because that's really what I believe the Lord is saying
Want
about
is,
you.
Leave dit is alone. Wat ik geloof dat de Heer zegt tegen anderen over jullie. Laat ze met rust.
Because I think that this area has touched Jesus in a very special way just because it's prostitutes.
Want ik geloof dat dit gebied de Heer raakt op een bijzondere manier. Juist vanwege ook de prostituees.
And the Lord has raised up the YWAM base and the house of prayer and...
En Jezus, de Heer heeft gewoon de YWAM-basis hier en het gebedshuis opgericht.
I really believe for such a time as this.
Juist, en dat geloof ik vanwege de tijd die we nu hebben.
To create a Mary of Bethany culture.
Om hier een Maria van Bethanië cultuur te creëren.
That results in the changing of the spiritual atmosphere.
Die zorgt voor het veranderen van de geestelijke atmosfeer.
It results in the release of apostolic power.
En het gevolg is het vrijzetten van apostolische kracht.
It results in the release of salvation.
Het zorgt voor het vrijzetten van verlossing.
In a context where prostitutes can come and have their dignity restored.
En in de context waar zelfs prostituees kunnen komen en hun waardigheid wordt hersteld.
And pour out their love before Jesus Christ and serve the community.
En waar ze hun liefde kunnen uitgieten over Jezus en de gemeenschap kunnen gaan dienen.
And so Father, I just thank you for who you are.
Vader, ik wil u bedanken voor wie u bent.
I thank you that you are the God who cares.
Ik dank u dat u de God bent die zorg heeft, die bezorgd is en zorg heeft.
That though you hate darkness with a perfect hatred.
En hoewel u de duisternis met een volmaakte haat haat.
And yet your heart breaks deeply over the demise of the human race.
En tegelijkertijd is uw hart zo gebroken over de gebrokenheid van het menselijke ras.
That you so loved the world that you gave your son.
Want u hield zoveel van deze wereld dat u uw zoon gaf.
Father, I ask you for this ministry.
Vader, ik bid u voor de bediening hier.
Father, I ask you for grace.
En ik bid u voor genade.
I ask you for strength.
Ik bid u voor bekrachtiging.
I ask you that you would do what only you can do.
En ik bid dat u doet wat u alleen kunt doen.
And that you would just out of your kindness increase your presence in this place.
Dat u vanuit uw goedheid gewoon uw aanwezigheid over deze plaats laat toenemen.
And that you would draw the hearts of your people to yourself.
En dat u de harten van uw mensen naar uzelf toetrekt.
Lord, that you would do something in this area.
dat u iets zal doen in dit gebied.
That spreads the fame of your name.
Die dat de glorie van uw naam gewoon bekend maakt.
Father, something that would grab the attention of the nations of the earth.
Iets wat zelfs de aandacht van de natie in de van de aarde zal trekken.
Glorify yourself.
Verheerlijk uzelf.
In Jesus' name.
In de naam van Jezus.
Amen.
Amen.